Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ik denk dat iedereen het wel kent. Je moet een bedrijf bellen en dan kom je terecht bij zo'n computer. En dan moet je eerst een 3 toetsen en daarna een 1 en vervolgens nog een 2. En dan denk je dat je er bent, maar helaas, al onze medewerkers zijn bezet. Ja. Of er zijn nog zoveel wachtenden voor u. Soms gaat het snel, dan heb je je doel snel bereikt. Hoewel, ook dan wil het nog wel eens tegenvallen, omdat je van het kastje naar de muur gestuurd wordt. Maar soms kan het ook eindeloos zijn. Irritant. Dan kun je je afvragen, waar doe ik het voor? Wat is de zin hiervan? Dan heb je de neiging om de hoorn er maar op te gooien, om op te hangen, om te stoppen en dan op te geven. Iets van irritatie, teleurstelling. Je had verwacht dat het in orde zou zijn. Sowieso al het product waar het om gaat, maar ook de service. De verkoper had het nog zo uitvoerig aangeprezen. Goeie verhalen. En zekerheidshalve had je ook her en der nog om je heen gevraagd. En iedereen had bevestigd, nee, bij dat bedrijf, dat zit goed. En dan gebeurt er dit. Nog zoveel wachtende voor u. Wij, hier in de kerk, gelovigen, we hebben het evangelie ontvangen. We zouden kunnen zeggen, het evangelie van de goede afloop. Het evangelie van eindgoed, algoed. En de Heer Jezus heeft zichzelf tot inzet van dat evangelie gemaakt. Hij staat als het ware garant. Hij is de garantie. En toch, soms valt het zo bitter tegen. Dan beginnen we te reclameren. Dan beginnen we te roepen. Dan beginnen we te bidden. Maar het lijkt wel als net bij de telefoon nog zoveel wachtenden voor ons. Al onze medewerkers zijn bezet. En soms wordt het ook hardop gezegd, bijna met die staande uitdrukking uit de Bijbel. Er zijn oorlogen en geruchten van oorlog. Opkomend terrorisme, dreiging. Een ander wijst weer op de verloedering van de samenleving. En een volgende, die komt daar niet eens aan toe. Die heeft genoeg aan zijn eigen sores. Is het dan nooit een keer genoeg? Houdt het dan nooit een keer op? Waar is het allemaal goed voor? Wat hebben we nou eigenlijk te verwachten? Waar mogen we nou nog eigenlijk op hopen? Ergens na zulke overwegingen, na zulke ervaringen, klinkt de stem van Jezus. In de dagen na de verschrikkingen, als de zon verduisterd is en de maan geen licht meer geeft, de sterren uit de hemel vallen, dan zal de Zoon des Mensen komen, op wolken, bekleed met macht en luister. Eerst wordt het dus donker, pikkendonker. Alle licht is verdwenen, de zon is weg, daarmee is het licht van de maan verdwenen, de sterren zijn van de hemel gevallen. Dat op zich is al beangstigend, angstig genoeg. Alle oriëntatie komt van oriënt, van het oosten, van de plek waar het licht opkomt, waar de zon opkomt. Als het licht weg is, dan is elke oriëntatie verdwenen, want je weet niet goed meer wat oost is en wat west, wat noord is en wat zuid. Maar ook alle perspectief is verdwenen, want in het donker verdwijnt het perspectief. Alles is even vlak en flats. Maar als de nacht dan op zijn donkerst is, dan neemt de loop der dingen een keer. Als teleurstelling volgt op teleurstelling. Als je je vast probeert te klampen aan een tak en die breekt. Als je vervolgens nog een paar twijgjes vindt, maar ook die breken af. En dan zelfs die uiteindelijke spreekwoordelijke strohalm die er nog is. Ook die kan je niet houden. Dan komt de mensenzoon. Dan zal hij zijn engelen erop uitsturen om de mensen te verzamelen. Die alle kanten opgeslagen kudde. Maar als Jezus deze woorden heeft gesproken, zo stel ik me voor, dan valt er een stilte. Een ongemakkelijke stilte. Het klinkt allemaal zo hoopvol. Die keer, die ommekeer, die verandering, die vernieuwing. Hij zal krachtig laten zien. Niemand kan het ontgaan op deze wereld wie hij is. Maar tegelijk klinkt het ook zo dreigend. Houd ik dat wel vol? Kan ik dat wel? Eén tegenslag in het leven, dat gaat nog. Energie, kracht, geloof. Ik heb wel een voorraadje opgebouwd. Maar als dat twee keer gebeurt, of drie keer, of vier keer, of nog vaker. Jezus leest de gezichten van zijn discipelen, van ons. En hij ziet de vraagtekens verschijnen. Hij voelt de spanning. De onzekerheid. Hij proeft de stilte. Dat alles is een dringend appel op hem. Om meer te zeggen, om verder te gaan. Leer van de vijgenboom deze les. Deze gelijkenis. De oren spitsen zich. Een kostbaar toegift op alles wat er al gezegd is over de toekomst, over de mensenzoon. De vijgenboom. Wie daarnaar kijkt, die ziet dat dat inderdaad al een gelijkenis op zich is. Want de vijgenboom is een bekende onder de bomen in Israël. Een hoog gewaardeerde boom. Je zou kunnen zeggen, zo zien we dat op verschillende plekken. Bovenaan staat de olijfboom vanwege zijn kostbare olie. Maar daarna komt dan toch de vijgenboom. Vanwege zijn grote bladeren, zijn vele schaduw, maar ook vanwege zijn lekkere, zoete vruchten. En daarna de wijnstok. En als de profeten gaan profeteren hoe het eens zal zijn, hoe het eens zal worden. Als ze gaan vertellen wat het koninkrijk van God betekent, als ze hun droomgezichten gaan uitspreken, dan is dat in de sfeer van de mens die zit onder zijn vijgenboom bij zijn wijnstok. Niet meer ploegen, niet meer ploeteren onder de hete zon, geen zorg meer over te veel of te weinig regen. Geen angst meer dat de oogst zal worden weggeroofd of dat er ongedierte komt. Ontspanning in plaats van spanning. Zekerheid in plaats van onzekerheid. Eeuwigheid in plaats van tijd. Leer van de vijgenboom deze gelijkenis. Het is een van de zeldzame bomen in Israël die zijn blad laat vallen. Want vrijwel alle andere bomen zijn altijd groen. Deze niet. En de bladeren van de vijgenboom die vallen meestal laat. Erg laat. En zo kan het dan gebeuren, ook omgekeerd, in het voorjaar, in het late voorjaar, dat alle bomen volkomen groen zijn, maar dat de vijgenboom nog steeds kaal is. Iemand vertelde dat hij een stekje van een vijgenboom had geplant. En hij keek in het voorjaar en dacht, dat is mislukt. Maar toen keek hij beter, nog eens goed. En vlak voordat hij het stekje er eigenlijk had uit willen trekken, zag hij een minuscuul klein groen knopje. Daar lijkt Jezus op te wijzen. Als het hout week wordt, je ziet het misschien nog niet, maar dan kun je er al iets van voelen dat het hout, dat weerbarstige hout, dat het zacht wordt, dat het buigbaar wordt, dat het mee begint te geven. Dan kun je voelen, dit zou wel eens het begin van iets anders kunnen zijn. Dan is de zomer nabij. Dus het is een tijd van wachten, eindeloos wachten. Denken, het zal wel niks meer worden. En dan toch de zomer nabij. De tijd van de oogst, de tijd van het binnenhalen, de tijd van het feesten, de tijd van het rusten. Jezus lijkt ons vanmorgen te zeggen, gooi de hoorn er maar niet te gauw op. Verbreek de verbinding nou niet te snel. Wees erop verdacht dat je er wel eens heel dichtbij zou kunnen zitten. Bij dat moment dat je gehoor direct gehoor vindt. Nog 10, nog 9, nog 8 wachtende voor u. Wees waakzaam, word wakker. De Heer heeft een verre reis ondernomen. Hij lijkt soms eindeloos ver weg. Ook voor ons gevoel. Maar Hij kan elk ogenblik terugkomen. We weten niet wanneer, of het nu laat is in de avond, midden in de nacht, bij het hanengekraai, 's morgens vroeg. Weldra zal de nacht vallen over Jezus en over zijn discipelen. Zelfs die meest vooraanstaande discipelen, ze zien het niet. Ze horen het niet. Ze blijken niet met Jezus te kunnen waken. Ze kunnen het niet met hem uithouden. Ze vallen in slaap, daar in de hof van Gethsemane. En die haantje de voorste, Petrus, hij die het toch allemaal zou kunnen weten, uitgerekend bij het hanengekraai, wordt hij geconfronteerd met zijn verraad, met zijn zwakte. Het ene licht na het andere dooft. Alle hoop vervliegt. Het wordt steeds donkerder. Jezus gaat de weg die hij moet gaan, de weg van de verzoening, de weg van het kruis. En dan is dat niet anders dan wachten op dat onverwachte. Op het licht van de derde dag. Het licht van de opstanding. Dat eerste teken uit zijn hand. Dat teken voor ons dat het hout week begint te worden. Dat eerste groene knopje. Een nieuw begin. Wees waakzaam, zegt Jezus. Ik zou dat vandaag heel praktisch willen vertalen met wees aandachtig. Dat is misschien zelfs nog wel scherper. Wees aandachtig. Terwijl u het leven ingaat en doorgaat. Trek het onkruid of wat onkruid lijkt er niet te snel uit. Trek dat stekje van het geloof er niet te snel uit. Als u nou de komende week elke dag eens iets met veel aandacht doet. Niet haastig, omdat er nog zoveel andere dingen moeten. Maar met aandacht, met rust, met concentratie. En probeert u dan eens op te letten of u iets merkt van dat, hoe zal ik dat zeggen, inderdaad, dat hout dat week wordt. Dat minuscule kleine groene knopje. Bijvoorbeeld als u bidt. Net als anders. Misschien wel een standaard gebed. Maar nu met aandacht. Of uit de Bijbel leest. of een bepaald gedicht leest of naar muziek luistert. Met aandacht. Voor datgene wat ineens even u erboven uittilt, zomaar onverwacht. Of die doodgewone handdruk. Het gaat vaak zo automatisch en ongemerkt. Maar die handdruk waarbij u die ander even aankijkt en ziet. Of samen met het project van de ZWO van deze weken, dat we langzaam zien, beginnen te zien, wat er gebeuren kan. En als er maar één kindsoldaat minder zal zijn door wat wij hier doen, dan mag dat een teken zijn van dat groen wordende vijgenboompje. Van het aanbreken van Gods koninkrijk. Amen.